Beste luisteraars, leuk dat je luistert naar Cello Spelen met Scarlett. In deze aflevering hoor je het tweede deel van het gesprek dat ik had met cellist, performer en Alexander Techniek docent Doris Hochscheid. In de vorige aflevering kon je haar horen vertellen over de door haar opgerichte stichting Cello Sonaten Nederland. En in deze aflevering gaat ze vertellen over haar zoektocht in het Alexander Techniek gebeuren, hoe zij ertoe kwam om docent hierin te worden. En ze gaat vertellen over het performen. Veel plezier!
Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland, Cello Spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts met muzici, docenten en de grote namen uit de cellowereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale, leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cellopraat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts.
Doris, jij bent ook Alexander Techniek docent. Je hebt een opleiding daarvoor genoten. Kun jij aan onze luisteraars vertellen wat Alexander Techniek is en waarom het zo belangrijk is voor iedereen?
Ja, dat kan ik zeker. Misschien is het leuk als ik vertel waarom ik er zelf mee begonnen ben. Dat is ook een leuk verhaal. Ik had een strijktrio op een gegeven moment en dat was eind jaren 90, begin jaren 2000. En op een dag hadden we repetitie en de altvioliste van dat strijktrio die pakte haar instrument uit, begon te spelen. En ik keek opzij en ik zei, wat is er met jou gebeurd? Jouw klank, heb je een ander instrument of zo? En toen zei ze, nee, ik heb net een Alexander Techniek les gehad.
Wauw.
Ja, dat dacht ik dus ook. Ik dacht, wauw. Dus ik vroeg van, wat is dat dan? En toen zei ze, nou, ga maar zelf een les halen. Dus ik ben daar ook heen gegaan.
Naar wie?
Hij heet Paul Versteeg, die leraar. En hij was in die tijd, gaf hij privéles nog, maar hij had ook een opleiding. Met zijn vrouw samen, Tessa Marwick, deden zij de opleiding in Amsterdam op de Herengracht. Maar ik kwam daar dus voor privéles. En nou, het was echt een weldaad, de eerste les. Ik kan het eigenlijk in het kort omschrijven als dat ik kwam uit die les met een soort gevoel alsof ik zweefde. En dat had ermee te maken dat hij het voor elkaar kreeg dat ik overal in mijn lichaam dingen losliet waarvan ik niet eens wist dat ik ze vasthield.
En hoe oud was je toen?
Ik denk rond de 30. Oh. Dus ik was al afgestudeerd, ik had al een carrière. Maar ik had wel last van... Ik had behoorlijk veel last van podiumangst. En dan verkrampte ik echt en dan speelde ik een stuk minder goed dan ik eigenlijk kon. En dat was erg frustrerend. Dus ik was al een hele tijd op zoek naar manieren om daar wat aan te doen. Ik deed natuurlijk yoga en meditatie en psychotherapie en alles wat je kan bedenken om het probleem te benaderen. Dus de Alexander Techniek paste daar ook wel in. Dus het was voor mij. Ik had ook mijn eigen redenen om dat te gaan doen. Niet alleen dat ik de klank van mijn altviool collega zo mooi vond. Maar ja, dat is wat er dus gebeurde. Hij maakte me eigenlijk bewust van met hoeveel spanning ik gewoon mijn dagelijks leven deed. En ook hoe ik mezelf eigenlijk niet organiseerde fysiek. Dus ik deed maar wat. Iedereen doet maar wat. Hè. Dus ja. Het idee dat je de manier waarop je hoofd balanceert bovenop je wervelkolom, dat je daarover na kan denken, je gaat meteen goed zitten. Dat is heel leuk dit. Het is altijd als ik erover praat met mensen. Of meteen rechtop zitten. Maar dus het feit dat je kunt observeren hoe je lichaam georganiseerd is en dat je daar invloed op kan uitoefenen. Dat vond ik fantastisch. En niet alleen voor mijn dagelijks leven, maar ook natuurlijk vooral voor mijn cello spelen. Want daar ging ik natuurlijk ook meteen opletten van wat doe ik allemaal. En het leuke is dat Alexander Techniek zo goed werkt, omdat het je eigenlijk leert om jezelf meer met rust te laten. Dus in plaats van dat je gaat voelen wat je allemaal fout doet en dan proberen dat op te lossen, weet je wel, door andere dingen te doen. Of ik moet even zeggen, nou, als simpel voorbeeld. Veel mensen zullen wel kennen dat ze hun stok op een bepaalde manier vasthouden. Bijvoorbeeld dat je te veel op je wijsvinger drukt, zeg maar wat, hè, dat je hand dus te schuin staat, te veel misschien te naar voren kruipt op de stok of zo. En dat je leraar zegt van goh, je moet ook iets meer je hand op die pink laten rusten. En dan kom je de keer daarna op les en dan hangt je hand weer te veel naar de pink toe. En zo blijf je eigenlijk dan doe je weer dit, dan doe je weer dat. En als je iets fout doet, zegt die leraar dat je iets anders moet doen. Dus het gaat eigenlijk altijd over wat moet ik doen. En Alexandertechniek gaat eigenlijk over, maar wat doe ik nou wat ik helemaal niet hoef te doen, wat ik niet nodig heb, en hoe kan ik ermee stoppen om dat te doen? Dus het gaat over de vraag, wat kan ik niet doen? Dat is eigenlijk in een notendop waar Alexandertechniek over gaat. Hoe kan ik minder doen? En dan gaat het in de eerste instantie over hoe je jezelf in je lijf organiseert. En dat gaat gewoon over de balans van je hoofd op je, of je wervelkolom. Want je hoofd is een zwaar ding. Dus hoe beter dat boven je zitbotten staat, hoe minder hard je nek hoeft te werken, om maar wat te noemen. Als mensen, cellisten vooral, hun hoofd naar voren duwen. Heel veel cellisten duwen hun hoofd naar voren. En bij elke positiewissel die ze maken, gaat hun hoofd mee. Mensen, als mensen hard moeten spelen of hoog moeten spelen, dan hangen ze over hun instrument heen. Het hele bovenlichaam hangt dan naar voren. Maar als je dat expres zou doen, als je even flink naar voren gaat hangen en helemaal inzakt, dan voel je wel dat je ribbenkast bijvoorbeeld best wel gespannen wordt. Dus je adem is bijvoorbeeld al niet meer vrij dan. Dus dat heeft een enorme impact op je klank. Terwijl als je goed rechtop zit, noem ik het maar even, dan is je ribbenkast veel vrijer, kan je veel vrijer ademen, zijn je schouders ontspannender, daardoor zijn je armen vrijer, kan je beter, gewoon mooier strijken en zuiverder spelen. En de manier waarop Alexandertechniek dat dan eigenlijk voor elkaar krijgt, is door jezelf opdrachten te geven. Dat noemen we richtingen, in het Engels directions. En het zijn eigenlijk opdrachten om niks te doen of minder te doen. Dus bijvoorbeeld een opdracht is, ik laat mijn nek vrij. En een opdracht is, je kan ook een opdracht geven, bijvoorbeeld, ik trek niet mijn hoofd naar achteren. Heel veel mensen spannen hun nek een beetje en dan gaat hun hoofd een beetje naar achteren en drukt een beetje op de wervelkolom. En dan zeg je dus, nee, ik wil dus juist ruimte in die bovenste gewrichte atlas. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik span mijn benen niet aan. Of ik span mijn schouders niet aan. Dus het is een heel systeem en dat voert nu te ver om dat uit te leggen. Maar dit is hoe het werkt.
Dat klinkt super. En Doris, ik heb zelf het idee bij Alexandertechniek dat je dat jaren moet doen. Eigenlijk net als cello spelen. Voordat je dat eigen maakt. Maar geef ons eens hoop. Is het zo dat als je een aantal lessen, als je het zo mag noemen, aantal sessies zou doen, dat je daar meteen wat mee kunt?
Ja. Vind ik wel leuk dat je zegt, geef ons eens hoop. Want waarom is dat zo erg? Een commitment aan iets.
Omdat we, denk ik, net als alle volwassen leerlingen die hier komen starten met cello, dat je eigenlijk hoopt dat je morgen Bach-suites kunt spelen. En bij Alexandertechniek hoop je wellicht ook dat je inderdaad meteen bevrijd wordt van spanningen.
Ja.
Onhaalbaar, ja, natuurlijk.
Alexander zelf noemde dat endgaining. Endgaining was de term die hij gebruikte voor mensen die vooral nadachten over hun doel en niet over wat hij noemde de means whereby, dus de manier waarop je bij dat doel komt. Ik wil het Dvorak-concert spelen. En natuurlijk weet je wel dat je dan een hele weg moet afleggen, dat snapt iedereen. Maar ergens wil je die weg niet afleggen. Je wilt gewoon bij het einddoel zijn.
Ja.
Ja, maar ja, het is wel interessant hoor. Want waarom eigenlijk? Want de weg ernaartoe is het interessantst.
Dat is dus, zo.
En op een filosofisch niveau kunnen mensen dat best accepteren. Maar in het dagelijks leven is het soms lastig en hebben we haast. En ja, ik stel die vraag. Ik snap natuurlijk heel goed je vraag. En ik kan je ook zeggen dat je na één les echt al wel voordelen kan ondervinden van Alexandertechniek. Maar cello spelen is een gecompliceerde activiteit waarbij je emoties komen kijken. Je moet je handen en armen coördineren. Je hebt een instrument wat je moet leren beheersen. Dus er komt gewoon heel veel bij kijken. Je hebt een muziekstuk wat voor je neus staat. Je hoort ook nog en je denkt, dit klinkt niet zoals ik wil. Dus er gebeurt gewoon heel erg veel tegelijk. En zo'n complexe activiteit, die kun je niet van vandaag op morgen leren. En met Alexandertechniek kan je, dat is ook weer een vaardigheid. In het begin wordt het alleen maar ingewikkelder als je met Alexandertechniek probeert cello te spelen. Omdat het nog iets is waar je aan moet denken, weet je wel.
Ja.
Dus ik kan mensen echt aanraden om het tijd te geven. Maar ik weet van mijn eigen leerlingen dat ze echt na, sommigen hebben echt na één les al, dat ze merken als ze gewoon even rustig stoppen tijdens het spelen en even heel rustig die richtingen waar ik net over had, die mentale opdrachten denken, dat ze toch dan al verschil voelen.
En Doris, Zouden luisteraars die nou denken, hey, dit klinkt fantastisch, dit is wat ik nodig heb, zouden die bij jou terecht kunnen? Of zeg je, nee, ik zit vol?
Ik zit nu even vol. Ik heb wel geregeld weer plek. Dus mensen kunnen dat zeker absoluut proberen. Er zijn in Amsterdam een heleboel Alexander Techniek leraren.
Ja, maar die zijn niet allemaal cellist.
Dat is waar. Maar kijk, om de basics van Alexander Techniek te leren, hoef je niet per se bij een cellist. De basics van Alexander Techniek kun je van een goede Alexander leraar leren. Klaar. En je kan ook, als je al wat lessen gehad hebt, met je cello een keer bij mij komen. Dat is ook een optie. Dat zeg ik nu tegen mensen als ik vol zit. En ik zeg het ook soms tegen mensen als ze te ver weg wonen. Want ik woon in Amsterdam op Eiburg. En als je in de Oost woont, is dat wel te doen. Maar als je in West woont, is het echt veel verre reizen. En dan zeg ik, ja, denk erover na of je dat per se wil. En natuurlijk zijn mensen heel erg welkom als ze van mij les willen. Maar je kan ook dus dan de keuze doen om iemand dichterbij te nemen.
Ja.
Ik kan wel aanraden om minstens 10 lessen te proberen. Om
wat gewoon, goed. Wat goed. Ik denk dat er zeker mensen zijn die dat gaan doen. Maar Doris, via welke website kan men dan bij jou eventueel, zelfs na 10 lessen, gewoon een keer een losse les nemen?
Via mijn eigen website www.dorishochschein.nl. Dat is eigenlijk een website die vooral gaat over mij als performer. Maar er staat ook wel één stukje over Alexander Techniek. En dat stukje dat is kort en bondig, omdat ik een aparte website aan het maken ben over mijn Alexander praktijk. Want ik wil ook namelijk workshops gaan geven, specifiek voor cellisten bijvoorbeeld.
Oh, Doris! Moet je hier komen doen, man? Of doe je dat alleen in je eigen huis?
Nee, niet in mijn eigen huis. Dat kan zeker hier. Lijkt me hartstikke leuk.
Nou, post-corona dan.
Ja, zeker. Dat wel. Want je zit wel dan met een aantal mensen hier natuurlijk beneden. Dat lijkt me heel leuk. Kijk, ik heb natuurlijk op het gebied van cello heb ik zoveel details ontdekt hoe die Alexander techniek kan helpen. Dus daar ben ik zeker van plan. En ik geef bijvoorbeeld ook een zomercursus samen met een collega van mij. Komende zomer gaan we dat weer doen in Noord-Frankrijk. En dan kun je ook komen. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Er waren ook een aantal muzici met hun instrument. En er waren ook een aantal niet-muzici. En dat was ontzettend leuk. Dus ze zijn, ik hou dat maar in de gaten. Als het goed is, komt in de kerstvakantie komt die website er. Ik weet nog niet hoe die gaat heten, want daar moet ik nog over nadenken. Maar die zie je ook dan op mijn website DorisHochscheid.nl. Daar staat dan ook een link daar naartoe.
Leuk, dus leuk dit creatieve proces. Ja. Doris, op welk moment dacht jij van, ik ben niet alleen een afnemer van Alexander Techniek lessen, ik wil hier echt wat mee gaan doen?
Dat ging anders. Ik dacht, ik had een jaar lang privéles. Ik had eerst één keer per week les. En ik vond het echt zo lekker. En op een gegeven moment ging ik merken dat ik na een dag of 3-4 de herinnering aan de handen van de leraar kwijtraakte en het gevoel wat erbij hoorde. Want in die tijd was ik nog niet echt in staat om zelf dat gevoel te creëren door die mentale opdrachten goed te zeggen. Dat duurde bij mij een tijdje voordat ik dat goed kon. Dus ik ging 2 keer per week les nemen. En na een tijdje dacht ik, ja, als ik het nou nog verder wil leren, moet ik gewoon meer tijd erin gaan steken. Zelf thuis. Want met 2 lessen per week kom ik er niet. Het is net als met cello spelen. Je kan niet alleen maar 1 dag voor je les oefenen. Je moet op een gegeven moment ook echt elke dag wat gaan doen als je nog verder vooruit wil komen. En toen dacht ik, nou, waarom doe ik niet die opleiding? Want dan word ik er echt goed in. En dan kan ik het echt integreren in mijn cello spel en in mijn leven. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik de opleiding ben gaan doen. En toen, ja, dat was nog wel wat organisatiewerk, want die opleiding is vrij duur, want het is een privéopleiding. Het is niet een gesubsidieerde opleiding, dus je betaalt gewoon een aardige fee. Maar gelukkig kon ik een fonds vinden wat mij daarbij wilde helpen, dus, of een aantal fondsen zelfs, dus dat scheelde. En toen ben ik die opleiding gaan doen. Die opleiding is 3 jaar. Het is 3 jaar lang en dat was toen 5 ochtenden per week. Het is nu 4 ochtenden per week, maar het was 5 ochtenden per week.
Hemel.
Ja, en dat was best lastig, want ik zei al, ik was rond de 30, dus ik had gewoon een carrière. Ik had heel veel concerten, ik speelde in het Asco Schoenberg Ensemble, dus dan had ik vaak gewoon repetities. Soms zat ik dan van 2 tot 10 s'avonds repetitie en dan 's ochtends van 9 tot 1 zat ik op die opleiding. Dus dat waren wel tropenjaren. Maar ja, uiteindelijk, en ik denk eigenlijk dat in het derde jaar van de opleiding ik echt ook heel erg geïnspireerd raakte om met andere mensen te werken. Want toen voelde ik pas wat een enorme verandering er in mijzelf had plaatsgevonden, doordat ik echt elke dag daarmee bezig was geweest 2 jaar. En dan, ja, je gaat gewoon, het is net alsof er een schil van je afgaat als je die opleiding doet. Dus de gewoontes die je hele leven al met je meedraagt en die grotendeels onbewust zijn in hoe je je beweegt, maar daardoor ook hoe je je voelt. Hoe je in vel zit.
Dat wilde ik je vragen. Ik kan mij voorstellen dat wanneer je je lichaam, je fysieke acties aanpakt, dat het in je hoofd ook anders wordt.
Ja, omdat wat je ervaart, hoe je jezelf ervaart en hoe je de wereld om je heen ervaart, hangt enorm af van gewoon hoe je bent, hoe je in je vel zit. Hoe strak je spieren staan of hoe los ze zijn. Je weet ook wel dat je soms wat optimistischer in het leven kan staan tijdens een vakantie. Gewoon omdat je relaxed bent. En als je heel erg druk en gestrest bent en je zit helemaal vast in je adem zit vast en je voelt een beetje benauwdig of zo, dan soms denk je niet, ook oh, voel me benauwd, maar je denkt, ik voel me down. Dat kan gewoon. En nu met corona merk ik het ook heel erg aan mijn leerlingen en ook aan mezelf, moet ik zeggen, dat het is zo onvoorspelbaar wat er allemaal gebeurt. En het is zo, je weet niet hoe het volgende maand eruit zal zien. Misschien zitten we weer in een lockdown of misschien mogen we eindelijk weer naar het café. En die onzekerheid en ook qua ons kunstenaars natuurlijk met werk. En gaat mijn voorstelling door of wordt die afgezegd? Of moet ik hem twee keer spelen opeens?
Ja.
Dat kan ook nog. Weet je? Ja. Dus er is zoveel onzekerheid en mensen missen elkaar. En er zit heel veel spanning door in mensen hun lijf. En mensen worden er bang en somber van. En met die opleiding destijds merkte ik echt dat oude patronen van, ook van vroeger dingen, waardoor ik altijd op een bepaalde manier reageerde op bepaalde situaties, dat dat begon te veranderen. En dat ging niet zomaar hoor, want soms was dat heel confronterend ook. En soms vond ik het ook vreselijk om daar te zijn, want dan moest ik daar weer mee aan de slag. Weet je, dag in, dag uit. En op een gegeven moment wilde ik het even niet. En dan moest ik toch weer daarheen. Dan kwam die leraar weer en die zei weer, ja, je spant je nek weer aan. Dan dacht ik, ja. Vandaag heb ik geen zin om hem los te laten. Weet je wel? Dus dat is echt een heftig proces. En het is heus niet zo dat je aan het eind daarvan nooit meer je nek aanspant of zo. Maar je kan wel beter ermee omgaan dat erbij hoort. En je kan het eerder stoppen. Dus het geeft je echt wel meer vrijheid en meer ruimte.
Het klinkt als iets wat ik nodig heb.
Kom ik hier langs?
Ja, maar daar heb je inderdaad het volgende probleem. Ik woon in Drenthe. Ik vind dat ik druk ben. Ja. En waar zou ik de tijd vandaan kunnen halen? Maar het klinkt haast als een meditatie. Maar dan voor mij super effectiever. Want ik herken heel veel dingen waarvan ik denk, aha, ik zit mezelf op te jutten. Mm-hmm. Omdat ik denk van, hey, dan kan ik sneller alles afwerken en alles afhandelen. En daar word ik geen gezelliger persoon van. Maar goed, genoeg over mij.
Ja, maar dat is wel heel interessant, want het is wel heel herkenbaar wat je hier zegt. En dat is wat ik ook, dat raakt ook aan waar we het eerder over hadden van, waarom zou je geen commitment doen aan iets wat meer tijd kost, maar wat dan wel een soort diepte heeft, hè? Alles moet tegenwoordig snel en er moet quick fix zijn. Alles moet, weet je wel, morgen moet het opgelost en anders is het de moeite niet waard of zo. Dan gaan we gewoon wat anders doen. En de diepte ingaan, ik denk eigenlijk dat je daar meer intensiteit qua leven kan gaan ervaren. En dus ik ben daar zelf heel erg naar op zoek de laatste jaren. En ook op andere manieren dan met Alexander Techniek. Ik doe ook Tao training. Dus dat is het Taoïsme, dat is een Chinese filosofie. En dat gaat hier ook over. Dus dat gaat ook over hoe kan je genieten van elke druppel leven. In plaats van dat je het met grote slokken achterover slaat en dan de helft ervan niet proeft, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat geeft heel veel kwaliteit aan alles wat je doet. Dus,
wauw, super, super dat jij zo tijdig die kant erbij hebt genomen.
Ik ervaar het helemaal niet als tijdig, maar als veel te laat. Ik had gewild dat ik hiermee begonnen was toen ik 15 was of zo.
Ja, op mijn website voor celloles, ik geef het liefst les aan volwassenen die starten, staat dan ook, the best day to plant a tree was 20 years ago.
Yes.
The next best day is today.
Dat is helemaal waar.
En dat is natuurlijk
waar.
Ook voor Alexander Techniek. Ja. Het is nooit te laat, maar 20 jaar geleden was beter geweest. Hey Doris, ik had jou gevraagd of jij hier met het medium audio wat enkele oefeningen hebt voor de luisteraars waar ze direct wat mee kunnen.
Ja, dat kan ik wel doen. Wat ik dan kan doen is bijvoorbeeld een kleine oefening die ik met mijn leerlingen vaak doe. En dat is eigenlijk laten we zeggen, het beginnetje ervan is, heb ik eigenlijk gejat uit de Tao-training. Maar het is toevallig ook een enorm goede voorbereiding voor een Alexander-techniek oefening. En die Alexander-techniek oefening is echt heel simpel. En dat is eigenlijk gewoon het denken van die richtingen, daar waar ik het eerder over had. En wat dus opdrachten zijn om minder te doen. En je kan hiervoor het beste... Eigenlijk het allerbeste is als je hiervoor op de grond gaat liggen. Maar ik weet niet of mensen daar tijd voor hebben. En als je op de grond gaat liggen, dan zorg dat je dan het niet te koud hebt. Dus bijvoorbeeld op een kleed of een yogamatje of zo. En met een vest aan. En dan leg je een klein stapeltje boekjes onder je hoofd. En dat is omdat je, als je geen boekjes hebt, dan bij de meeste mensen valt het hoofd dan wat naar achteren. Omdat het toch een eindje is naar de vloer. En dan ga je dus net weer die nek aanspannen. Dus dat willen we niet. Dus als je gaat liggen, zou ik zeggen, leg het boekjes onder je hoofd. Zet je voeten stevig op de grond. En leg je handen naast elkaar op je buik. En je kan het ook gewoon zittend op een stoel doen. En dan is het slim om gewoon eventjes voor op je stoel te gaan zitten. Op het puntje van de stoel. En om je voeten goed op de grond te zetten. Dus een beetje net zoals bij het cello spelen. En het is ook goed om dan eventjes te checken dat je niet te ingezakt zit. Dus je hoeft absoluut niet als een soort militair rechtop te gaan zitten. Maar een beetje bewustzijn van de wervelkolom die door jouw midden heen loopt. Dus dat doe je. En dan ga je om te beginnen, ga je even luisteren naar de geluiden om je heen. Nou, dat ben ik natuurlijk die praat, maar ik ga nu even wat langzamer praten, zodat je ook even de stilte ertussen kan horen. En er zijn bijvoorbeeld misschien, ik weet niet, misschien hoor je je eigen koelkast, of vogeltjes buiten, of verkeer. Of andere geluiden in het huis. En als je dan even om je heen kijkt, terwijl je luistert naar die geluiden, dan kan je zien, dit klinkt heel raar, maar je kan zien dat je veilig bent. Dus je kan zien dat er niks, er is geen sabeltandtijger in de hoek die jou dreigt te verslinden. Er zijn geen levensbedreigende omstandigheden, dus je kan jezelf veilig verklaren. En dat is belangrijker dan je denkt, want door jezelf veilig te verklaren kun je al een beetje ontspannen. En kan je al een beetje uit de stress van de dag komen. En dan kun je gewoon eens even kijken hoe je op je zitbotten zit. Zit je op allebei je zitbotten evenveel of zit je meer op één bil dan op de andere? En het gaat gewoon over observeren. Staat je ene been wat meer gespannen dan het andere? Staan je voeten goed op de grond? Voel je contact met je zitbotten en je voeten? En het volgende wat je dan gaat doen is, terwijl je je ogen weer even open doet, en ga je kijken of je je ogen kan verzachten. Dus de spieren rondom je ogen. Ik weet niet of je wel eens een plaatje gezien hebt van hoe oogspieren eruit zien, maar dat is zo'n soort kringspier die om je ogen heen zit. Waarmee je oog samenknijpt, die het knipperen aanstuurt, waarmee je ogen ook open houdt. En die spieren kunnen een beetje verzachten, alsof je een beetje slaperig gaat kijken. Of alsof je naar hele lieve kleine kittens kijkt, of kleine eendjes of zo. Dat je echt zo'n gevoel van, ah, schattig, dat gevoel in je ogen. En dat gevoel kan je over je hele gezicht laten uitspreiden. Dus je mond wordt ook zacht en je wangen, je wenkbrauwen, voorhoofd. En dit is dus een Tao-techniek. Je gezicht zacht maken en dan denk je lijntjes, dus je doet niks, maar je denkt lijntjes die van je mondhoeken naar je punten van je oren gaan. Dus alsof je een beetje spitse oortjes krijgt. En ik zelf denk dan altijd dat ik die lijntjes volg naar binnen, naar het centrum van mijn hoofd. Dus alsof ik een beetje naar achteren en omhoog in mijn hoofd ga. Volgens de Taoïsten zit daar het centrum van de stilte, van jouw eigen stilte. En ik begin heel vaak een Alexanderles zo, omdat het mensen even kalmeert en al in contact brengt met een bepaald soort rust in zichzelf. En dat is een hele goede basis, een goed uitgangspunt om die opdrachten van de Alexandertechniek te gaan denken. En die opdrachten die kun je nu gaan denken en die zijn: ik span mijn nek niet aan. En kijk maar of je die nek ontspannen kan denken zonder dat je er meteen van alles mee gaat doen. Dus als je de neiging hebt om heel erg je hoofd te gaan zitten bewegen, kan je eigenlijk denken: nee, dat hoeft niet. Ik laat mijn nek gewoon ontspannen. En daardoor kan mijn hoofd eigenlijk als het ware een soort van omhoog zweven. Het kantelt een beetje naar voren en het zweeft omhoog, weg van je staartbeen. En daardoor krijgt je wervelkolom de ruimte om langer te worden. Alsof er tussen elk werveltje wat ruimte ontstaat. Dus die werveltjes gaan een beetje zweven boven elkaar. En doordat die werveltjes gaan zweven, gaan alle spieren die in je rug zitten, die gaan een beetje in de lengte en breedte loslaten. Waardoor jouw rug langer en breder wordt. Echt van de zitbotten tot aan de schouders. Dan kan je ook ruimte denken in je oksels. Dus de ribbenkast wordt wat breder. Je adem wordt wat losser. En nog steeds laat je je zitbotten door de stoel vallen. Dan laat je je benen los. Het is wel goed om nu weer even je ogen open te doen. Contact te maken met de ruimte. En dan even te kijken of je tegelijk die gedachte kan hebben dat er door jouw werfklom heen energie omhoog gaat. Door je werfklom, door je hoofd heen naar het plafond. Dat noemen we omhoog denken. Met dat tegelijkertijd er gewicht door je zitbotten valt. Dus je tilt jezelf niet op met die gedachte omhoog. Het stroomt door jou heen. En dat geeft een soort gevoel van ruimte. Nou, dit is eigenlijk de basis van Alexandertechniek. En als je dit dus op les leert, dan gaan we ook proberen om daarmee bewegingen te doen. Dus bijvoorbeeld terwijl je dit denkt, opstaan uit een stoel. En dan merk je dat je het gelijk weer kwijtraakt. Daar doe je dan die lessen voor natuurlijk. Maar dit is eigenlijk de basis. Dus hiermee heb je eigenlijk al een tool in handen. Als je dit vaak denkt op deze manier, dan kom je al een heel eind.
Wauw. Hé, maar Doris, ik kan mij voorstellen dat het ook bij mensen emoties losmaakt.
Ja, zeker. Omdat je je creëert een moment waarop je even stilstaat. En niet doorrent, niet doorreest. En alles wat er dan speelt op dat moment in je leven, dat komt dan, dat dient zich aan. Want zodra jij stilstaat en in een observerende modus gaat, dan krijg je informatie. En dus de vraag is, wil je die informatie negeren of wil je die tot je laten komen? En een van de dingen die je in Alexandertechniek leert is dat alles wat er komt, ook emoties, dat oké is, maar dat je daar niet meteen op hoeft te reageren. Dus je hoeft niet meteen daar wat mee te doen. Het gaat namelijk ook weer voorbij. Het stroomt door je heen en dan is het er weer. Of het is duidelijk dat je iets moet ondernemen, omdat het een hele heftige emotie is over iets wat niet oké is in je leven. Maar het kan ook je gewoon raken om even stil te zijn met jezelf. En dat je opeens voelt van, oh, mijn lijf heeft echt zo'n behoefte aan rust. Dat kan ook.
Ja. Kun jij daar goed mee omgaan? Kun jij als docent ook gewoon je leerlingen gewoon inderdaad heel eventjes weer rustig bij laten komen zonder dat je het hoeft te noemen?
Ja, ik ga er zelf niet op in als zij er niet op ingaan. Vaak beginnen leerlingen erover. En soms willen leerlingen dan ook praten over wat er speelt. En dat vind ik prima natuurlijk. Alleen de les is er natuurlijk niet voor om. Ik ben geen psycholoog, zou ik maar zeggen. Dus als ik merk dat iets echt heel heftig is voor iemand, dan zeg ik wel vaak van, nou, misschien moet je hulp zoeken. Maar vaak hebben ze dat dan ook al gedaan, hoor. Dus het is niet zo dat mensen totaal onbewust door het leven gaan.
Nee,
ze hebben vaak wel
niet
door als er wat aan de hand is. En soms, ik heb ook wel eens dat mensen gaan huilen, hoor. Dat ze gewoon emoties. Ja, het beste wat je kan doen is maar gewoon even het even toelaten. En daarna denk je weer, ik ontspan mijn nek. Want als je aan het huilen bent, dan gaat je nek soms weer vastzitten. Dus laat je hem weer even los. Dus het is heel, in het Engels zeggen ze gentle.
Ja.
Een heel vriendelijke techniek.
Ja, ja. Wat is het grote verschil? Want dit is, vind ik, heel erg meditatief. Hè? Je komt helemaal tot rust. Wat is het grootste verschil tussen Alexandertechniek en mediteren?
Um, Ja, ik moet nadenken omdat er veel tegelijk door mijn hoofd gaat, hoor. Niet omdat ik het niet weet.
Ik knip die pauze eruit, hoor.
Oh, dat is goed. Ja. Ik denk dat er heel veel raakvlakken zijn met meditatie. En ik denk dat het grote verschil is dat je bij meditatie zoek je een soort stilte en ben je niet actief bezig om je lichaam te observeren of anders te organiseren. Dus de bedoeling is dat je eigenlijk het ongemak wat ontstaat door op je meditatiekussen een half uur te zitten, dat je dat eigenlijk gewoon laat zijn. En in de Alexander-techniek ga je denken, wacht even, maar hoe zit ik op dit kussen? Maar ik zit gewoon hartstikke krom en ik span mijn nek aan. Laat ik mijn nek gewoon eens even loslaten en mijn werfkolom lang denken. Of je denkt bijvoorbeeld, mijn knieën kunnen dit kussen eigenlijk niet aan, laat ik gewoon op een stoel gaan zitten. Dan staan mijn knieën normaal en kan ik mijn benen ontspannen. Dus dat is eigenlijk meer Alexander-techniek. En ik heb nu natuurlijk ook één oefening gedaan. Hè? Dus de les bestaat niet uit 3 kwartier op een stoel zitten. Dus we hebben ook een lichtoefening. Dus mensen die het liggend hebben gedaan, die hebben dat al een beetje ervaren. Maar we gaan gewoon van alles doen. Je gaat opstaan uit je stoel. En dan kijken of je je nek ontspannen kan houden tijdens die beweging. Of dat je toch weer in je gewoonte vloept. Maar we gaan ook lopen, bukken om iets op te rapen. Schrijven, achter een computer zitten. Fietsen, zwemmen kunnen we naar kijken. Weet je, er is van alles wat je kan doen met Alexander-techniek. Alexander-techniek is geen doel op zich. Alexander-techniek is een tool waarmee je allerlei dingen in je leven efficiënter en met minder inspanning kan doen. Ook cello spelen.
Wauw, klinkt als een must. Doris, we komen bij het laatste... We komen bij een ander aspect, het nieuwste aspect in jouw leven van jou, namelijk het performer zijn. Voor mij was dat nieuw. Vertel daar eens over.
Ja, dat is heel leuk. Iedereen kent mij natuurlijk als een gerenommeerd celliste. En nu ben ik opeens performer. Wat nou weer? Dat is heel erg grappig. En voor mij is het zo'n natuurlijk proces geweest. Maar ik moet ook wel eerlijk toegeven dat ik pas sinds 1-2 jaar het ook echt naar buiten breng. En ik vorig jaar een nieuwe website heb gemaakt waar het ook echt op staat. Het is, wat ik al zei, het zat al heel lang te kriebelen. En ik heb eigenlijk, de laatste 8 jaar of zo, heb ik best wel veel muziektheaterprojecten gedaan. Bijvoorbeeld bij het Asko Schoenberg hadden we wel eens een muziektheaterproductie. Waarin we dan eigenlijk als muzici gewoon alleen maar de muziek verzorgden, hoor. Maar toch zat je dan vaak op het podium in een kostuum. En dat was toch allemaal wat spannender en wat nieuw en anders dan een gewoon concert. Maar ik had ook een heel lange kwartet en daarmee heb ik ook veel muziektheater gedaan. En ik had eigenlijk altijd het gevoel, ik wil dit vaker doen, maar ik wil het eigenlijk ook anders doen. Ik wil dit op een eigen manier doen. En ik vond vaak bijvoorbeeld dat de muziek, wat ik al net zei, dat je als muzikus dan was je eigenlijk, zat je op het podium als een soort veredelde requisiet. Dus je was mooi aangekleed en je mocht de muziek spelen. Maar de muziek was eigenlijk wel in dienst van het verhaal. Dus de acteurs die speelden het verhaal. En de muzici zaten aan de zijkant te spelen. En ik dacht altijd, ik wil meedoen. Ik wil ook acteren. Ik wil ook onderdeel van de handeling zijn en onderdeel van het verhaal zijn. En met mijn kwartet was dat wel wat beter, maar ook daar had ik toch het gevoel van, volgens mij kan ik meer. Ik weet alleen niet hoe. Dus ik ben eigenlijk op een gegeven moment begonnen met lessen nemen, coachings nemen. En het had er ook mee te maken dat ik heb in 2013 een flinke crisis gehad in mijn leven, want toen ben ik heel erg ziek geweest. Ik had borstkanker. En dat was gelukkig niet zo ernstig dat ik chemo moest, maar ik moest wel geopereerd en ik had ook bestraling. En daar was ik heel moe van. En ik was ook vooral heel erg geschrokken. Want ja, je denkt dat je goed voor je lichaam zorgt en dan opeens doet het dit. Weet je wel. Dus het was gewoon, ik had een flinke crisis over mijn leven. Omdat ik dacht toch, ook al zeiden de doktoren, zo moet je dat niet opvatten. Maar je gaat toch op zoek naar de oorzaken. En ik zag toch wel dat ik echt wel roofblauw had gepleegd op mezelf. Dat ik gewoon te veel, te hard gewerkt had, te veel hooi op mijn vork en altijd het uiterste van mezelf vergen. En ondanks de Alexander-techniek De hele 10 jaar met Stichting Cellosonaten, die vlak daarvoor zaten natuurlijk, waren ook gewoon heftige jaren. Dat was gewoon elk jaar een cd opnemen. Dat is geen sinecure. En dan al die concerten en nog lesgeven. En daarvoor had ik de jaren dat ik de Alexanderopleiding deed. Dat was ook een heftige tijd, dat had ik net al verteld. Dus ja, ik was gewoon geschrokken. En ik dacht van, hoe nu verder? Wat wil ik eigenlijk? En ik merkte ook toen ik weer aan het werk ging, na die periode dat ik dus behandeld was, dat ik niet alles meer leuk vond. Sommige dingen dacht ik doe dit eigenlijk gewoon om mijn geld mee te verdienen. Maar is dat nou alles? En moet ik dit dan nog 20 jaar doen? En tegelijk begon dat muziektheater gebeuren, begon steeds meer te kriebelen, dat ik dat eigenlijk wel echt heel leuk vond. Dus ik ging al naar manieren op zoek om daarmee meer van mijn tijd door te brengen. Dus ik begon met coachings. Eigenlijk wilde ik het niet eens acteren noemen in het begin. En het was ook die coach was wel, hielp mensen, muzici die muziektheater wilden doen, hielp ze om zich wat fijner te voelen als ze moesten acteren.
Wie was dat?
Zij heette Ganna Veenhuizen. Dat was ontzettend fijn iemand om mee te werken. Dat was heel erg leuk. En ik werd helemaal geïnspireerd door haar. En zij heeft me echt om te beginnen een bepaald soort lichaamsbewustzijn gegeven, wat ik zelfs met Alexandertechniek niet kreeg. Maar het gevoel dat je gewoon, ja, dat er een soort stroom door je heen gaat. En dat je dus op die manier ook makkelijker in een personage terecht kan komen. En dat je het eigenlijk kan laten ontstaan. In plaats van dat je daar heel hard voor moet werken of heel erg je best voor moet doen. Dus dat was een bijzondere ervaring. En ik ben op een gegeven moment heb ik nog geld gekregen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst om me daarin verder te ontwikkelen. Dus toen heb ik ook nog allerlei groepslessen genomen en allerlei coachings bij andere leraren en zo. En ja, zo ben ik er eigenlijk vanzelf een beetje ingegleden. En ik heb een aantal video's opgenomen. Eentje daarvan die staat ook al online. En heb ik samengewerkt met een componist en die heb ik gevraagd, schrijf een stuk voor cello en piano. Die jongen heet Lucas Wiegerink. En het stuk heet Movements, gewoon bewegingen, movements. En in dat stuk moet ook iets theatraals gebeuren, zei ik tegen hem. En hij heeft een stuk geschreven waarbij de bewegingen die je normaal maakt als cellist, dus bijvoorbeeld dat je een klein rondje met je stok maakt voor je gaat strijken, die heeft hij uitvergroot. Dus dat worden op een gegeven moment enorme cirkels. En dat wordt heel theatraal. Want iedereen denkt, waarom doet ze dit? Maar het heeft gewoon iets. Met de muziek die hij dan daarbij componeerde, wordt dat een heel bijzonder geheel. En dat zijn experimenten geweest waarbij ik gewoon theatraliteit een beetje ging verkennen in combinatie met het cello spelen. En uiteindelijk heb ik vorig jaar ook een cursus gedaan. Dat was echt een acteercursus met een groep mensen. Dat was niet meer bij Ganna, maar bij een andere coach, Marjolein Baars. En daar ben ik ook echt met tekst gaan werken en zo. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Veel leuker dan ik had gedacht. Het is heel anders in hoe het mensen raakt dan muziek. Muziek is iets wat mensen op een abstracte manier kan raken. Dus mensen kunnen ontroerd raken door de klank, of ze kunnen meegetrokken worden in jouw uitvoering van een stuk. En dat is heel erg mooi. Mijn theater, een tekst met een verhaal, echt, dat kan mensen ook echt raken, omdat ze persoonlijke dingen herkennen erin. Ze kunnen voelen van, oh ja, oh dat, ja, weet je wel, liefdesperikelen of manier waarop de samenleving verkeerd georganiseerd is. Of weet je, in theater kan je gewoon alles aan de orde stellen. En dat in combinatie met de ontroering van muziek, dat vind ik dus heel erg gaaf om te doen. En in die opera die ik nu net gemaakt heb, die in de Cello Biennale dus in première is gegaan, daar kan ik dat dus allemaal tegelijk doen. En heel mooie muziek spelen en acteren. En dat was zo geweldig om dat te doen. Die hele voorbereidingsperiode was ik echt op een roze wolk gewoon. Ik vond echt alle repetities gaaf. En elke dag mocht ik daar weer heen. En ja, dat was zo inspirerend. Dus dat is echt wel heel duidelijk iets wat ik wil gaan blijven doen.
En Doris, ik kan mij voorstellen dat je... Misschien was er wel een tournee of stonden er optredens gepland. Die zijn nu wellicht geannuleerd door corona.
Valt heel erg mee. We hebben enorm geluk gehad. Het was heel jammer dat de Cello Biennale niet live kon. Want dan hadden we volle zaal gehad. Maar naar ik begrepen heb, hadden we 1500 views van die livestream. Dus we hebben dus online première gedaan. En er waren 1500 mensen aan het kijken. En zoveel hadden er nooit in het muziekgebouw gepast.
Wow.
Dus eigenlijk hebben we meer mensen bereikt daarmee. We hebben onze try-out live kunnen doen, gelukkig, voor 30 mensen. Wat wel heel jammer was, dat onze voorstellingen tijdens November Music in Den Bosch, die zijn afgelast. Want dat ging niet door, want toen werd er net weer een iets zwaardere maatregelen afgekondigd. Dus toen moesten ze een week van tevoren opeens dat hele festival cancelen. Maar we spelen in december bijvoorbeeld nog in Utrecht. En als het goed is, gaat dat door. En dan hebben we even niks. En dan in het voorjaar hebben we nog een heleboel voorstellingen staan vanaf eind februari. En ik hoop natuurlijk heel erg dat het tegen die tijd gewoon ietsje meer mag.
Ja, dat het weer kan. Ja. En plan jij die optredens zelf? Dat lijkt me ook een vak apart om te zorgen dat je kunt spelen.
Ja, ik kan wel eerlijk zeggen dat dat echt een takkenwerk is. Want het is gewoon, je kan natuurlijk alle theaters een mail sturen, maar dan krijg je gewoon geen antwoord. Dus je moet daarna ook nog allerlei mensen gaan bellen en dan nog een keer achteraan bellen en nog een keer mail. En die programmeurs die krijgen allemaal 500 mailtjes per dag, dus die zijn allemaal niet bereikbaar. En van de meeste heb je niet eens het telefoonnummer. Dus dat kost gewoon heel veel tijd. Maar gelukkig voor dit project hadden we Matthijs van de Woerden, de zanger die hierin zingt, die heeft ook zijn eigen contacten en die heeft ook meegeholpen. En onze regisseur Mirjam Koen, die had ook contacten vanuit haar theatergroep OT Rotterdam. Dus zij kende ook heel veel programmeurs. Dus met Verenigde Krachten hebben we best een lijst. We hadden toch 20 concerten staan, 20 voorstellingen.
Ik vind dat heel erg knap. Heel goed hoor, want het is vreselijk om mensen om hun tijd of om een gunst te vragen, toch?
Ja, je bent er wel aan. En programmeurs weten ook wel dat je, er is geen andere manier dan dat je ze bestookt.
Dat is zo.
Ze kennen allemaal het klappen van de zweep. Dus,
dat is zo.
Als je echt gelooft in je project, dan is het ook wel makkelijker om ervoor te vechten en om je best voor te doen.
Wat is het belangrijkste dat dit jou heeft gebracht?
Deze voorstelling? Of het acteren, of wat bedoel je?
Het performen, het acteren.
Oh, het acteren. Ik ben eigenlijk nog aan het nadenken over hoe ik dat formuleer. Want het is heel groot. Het is voor mij een echte, alsof er iets open gegaan is. Alsof ik mezelf nog veel meer heb kunnen openen voor het leven. Dan het muziek was eigenlijk voor mij ook een beetje een vlucht. Om dingen die moeilijk te verwerken zijn in het leven. Die werden een soort van, ik heb heel vaak gehad, als ik dan, als er iets heftigs aan de hand was, of als ik bijvoorbeeld heel kwaad of chagrijnig was, of gefrustreerd of gestrest, als ik dan ging cello spelen, dat ik kalmeerde. Alsof er in mij vanzelf iets een beetje neerdaalde en tot rust kwam. Maar je kan je ook een beetje isoleren daarmee. Dus dat je een beetje in een stop komt met jezelf en je instrument en de muziek. Dat is gewoon een veilige haven dan. En daar hoef je dan ook eigenlijk niet echt uit. En dat acteerwerk is zo communicatief. Het is zo, je kunt dat niet doen voor jezelf. Wat heeft het voor zin om in je eentje in je huiskamer een tekst te gaan zitten zeggen? Dat ga je gewoon niet doen. Een muziekstuk wil je horen. En ook als je het zelf speelt, kun je zelf genieten van hoe mooi dat muziekstuk is. Maar met een tekst, die gaat pas leven als je het voor iemand zegt. Als er gewoon mensen, Als je voelt dat je verbinding legt met anderen.
Heb jij die podiumangst, of die, mag ik zeggen, de vrees om jezelf open te stellen voor beoordeling die je had als celliste? Is dat nu ook zo, nu je acteert?
Nee.
Want je bent eigenlijk op andermans vakgebied ben je aan het leven.
Hè? Ja, nou, ik heb in de eerste 2 jaar dat ik bij Ganna die lessen had, was ik daar heel erg mee bezig. Toen dacht ik, waar begin ik aan en waarom zou ik dit doen? Wie ben ik, weet je wel? En was ik echt op het verlammende af bescheiden. En dat zij ook het gevoel had dat ik dat niet echt wilde eigenlijk, acteren. En dat ik meer gewoon een soort, een wat ruimere lichaamsbewustzijn wilde tijdens het cello spelen. En toen ik dus met deze opera aan de gang ging, is dat overgegaan. En ik weet eigenlijk niet waarom. Het is heel raar. Misschien komt het ook nog terug. Maar ik heb nu, ik ben natuurlijk wel zenuwachtig voor zo'n voorstelling. En ik ben ook bang dat ik mijn tekst kwijtraak. Wat heeft iedereen? Of dat ik opeens iets verkeerd zeg en er dan uitvlieg. En dat heb ik ook al 1 keer gehad. Het was gelukkig niet erg. Ik kon er weer inkomen. Maar dat ik wel even iets verkeerd zei. En dat ook Matthijs, tegen wie ik het moest zeggen op het podium, mij zo aankeek. En dat hij ook even moest lachen. Dat was een grappig moment. Maar het leuke is dat het ook, het is anders dan een verkeerde noot spelen. Want een verkeerde noot is gewoon een een misdaad tegen de partituur of zo. Tenminste, ja. Zo ben ik opgevoed. En een verkeerde zin zeggen is alleen maar... Hoe sneak ik weer terug in mijn rol, weet je wel? Dus het is gewoon ook alleen maar grappig. En ik denk eigenlijk dat ik, juist omdat ik zo onbevangen ben... Ik heb natuurlijk niet een opleiding gedaan en ik ben geen acteur. Dat ik gewoon kan doen hoe het voelt. En mensen vinden het leuk of ze vinden het niet leuk. En weet je wel, ik vind het gewoon te gek om te doen.
Je trekt je schouders op van who cares?
Nou, een beetje. Nou, natuurlijk wel. Vind ik het wel belangrijk dat mensen ervan genieten. Maar dit is wat ik te bieden heb. En ik doe het gewoon zo goed als ik kan. En ik geniet er enorm van.
Dacht je dat nooit toen je cello speelde?
Nee. Nee, en dat komt denk ik omdat ik daar... Ja, ik ben natuurlijk heel jong begonnen. En ik heb natuurlijk allemaal leraren gehad. En ook mijn vader was ook heel kritisch. Dus was ook goed natuurlijk, want anders kom je niet verder in het leven. Maar
was hij een cellist?
Nee, maar...
Hij wist niet waar hij het over had.
hij heeft me wel de beginselen van het notenlezen en zo bijgebracht. En ik had van hem een beetje pianoles en zo. Dus ja, leraren die gewoon... Het is nooit goed genoeg en... Dat is ook goed natuurlijk, maar het heeft ook een nadeel. Want je komt in een soort van angstcultuur terecht met jezelf.
Absoluut.
En dan is het eigenlijk bijna niet meer te doen om daar uit te komen. Ik bedoel, je kan wel jezelf eraan ontworstelen, maar het blijft er altijd een beetje op de achtergrond meespelen. En met dat acteren, ja, ik vind het gewoon zo leuk om te doen. Ik geniet er gewoon zo van. En ik heb tot nu toe allemaal complimenten gehad, dus het zal toch wel iets hebben dan wat ik doe.
Goed hoor, het is heel goed om een kunst om je hart te kunnen volgen en om er dan ook daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. En dan denk ik van, what's next?
Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb nu zangles.
Ah!
Maar nee hoor, ik ga nu, daar ben ik te oud voor. Ik ga niet nog een hele zangeres worden, maar ik vind wel, zingen is ook echt heel leuk. En ook heel goed voor je cellospel.
Ja, vanwege het fraseren en zo.
Ja, vanwege het bewustzijn van adem en het bewustzijn van... hoe moet ik dat zeggen? Zingen is gewoon... Zingen komt zo dichtbij, hè? Dat is gewoon je eigen stem.
Nou, dat is precies wat ik wilde zeggen. Wat ik jou wil vragen. Ik heb bijvak zang gehad op het conservatorium.
Gaaf.
En ja, in zoverre...
Dat had ik ook willen doen.
Ik heb eigenlijk mijn hele conservatoriumtijd lang liefdesverdriet gehad.
Oh.
En dan moest ik zingen, Mendelssohn, een duet met een hele mooie Michelle. En dus dan, dat was... Wie kan ik froh en glücklich zijn? Wie kan ik gehen met Band und Strauss? En dan... Ik kon alleen maar janken. Alleen maar janken op het moment dat ik zing. Want dat is het dichtstbij wat je kunt hebben. Dat vind ik een kunst. Dat mensen dat kunnen scheiden.
Ja, maar ik denk... ik denk dat als je professioneel zanger bent... Dat je dat dan juist leert. En dat je... misschien wel ook dat weer terug moet vinden. Omdat je zo hard bent. Dan ga je echt. Je gaat werken aan de ontwikkeling van je stem. En dat wordt allemaal heel technisch. En je ademsteun. En al die holtes die moeten gaan mee resoneren en zo. En dat is echt gewoon zeer technisch. Dus dan wordt het. Het kan zelfs, denk ik, dan echt op een gegeven moment best wel zakelijk worden. En dan. Dat is denk ik per zanger verschillend, weet ik niet. Maar ik vind wel, de menselijke stem is op een hele natuurlijke manier gewoon het meest ontroerende om te horen. En het is inderdaad super persoonlijk. Dus ja, maar ik, de goede zangers die ik ken, die gaan nooit huilen van hun eigen
Dat is
zang.
Ook zo, dat is ook zo. Ik was gewoon een lopend wrak.
Ja, ik denk dat het dan eerder is, dat en dat merk ik bij mezelf ook wel, dat er als je gaat zingen, dat er iets gaat stromen en emoties loskomen.
Absoluut.
En dat ervaar ik dus bij het acteren ook. Alsof alles wat intenser wordt en alsof er een soort een interne beweging op gang komt.
Ja, want je kunt eventjes niet de boel op afstand houden.
Nee,
plotseling dan komt het er
kwetsbaar.
Wel uit.
Het is heel kwetsbaar. Je staat echt in je naki. En dat, maar ik denk eigenlijk achteraf, als ik terugkijk op het hele proces vanaf het moment dat ik ziek werd, dat ik die kwetsbaarheid... Ik weet nog heel goed dat die periode dat ik elke dag naar het ziekenhuis moest voor de bestralingen, voelde ik me zo kwetsbaar. En als ik dan onder die machine lag die mij met een radioactieve straling 2 minuten lang bestookte, waar ik me vrijwillig aan onderwierp, want preventief elk kankercelletje moet je lichaam uit. Ik lag dan onder de machine en ik dacht, ik wil dit niet, maar dit moet. En die kwetsbaarheid die je dan voelt gewoon. En eigenlijk vond ik dat zo mooi, die ervaring van hoe kwetsbaar je bent als mens. En de puurheid, alsof alle schillen van je afvallen. Alsof je alleen het de essentie overhoudt van wie jij bent. Ik kan het niet goed uitleggen, maar in die periode was mijn leven zo intens. En dat eigenlijk, toen ik daarna weer aan het werk ging, miste ik dat. Ik dacht, nou komt die schilder weer omheen. Ik wil dat niet meer. Ik wil dat panzer niet meer waarmee ik mezelf afscherm van de wereld. Ik wil gewoon dat contact. Natuurlijk wil ik niet ziek zijn. Dus dat aspect ervan hoef ik niet terug. Maar ik wil gewoon die rechtstreekse verbinding met de wereld en met de mensen, die wil ik gewoon kunnen hebben. En daar, dat was eigenlijk dat hele proces om te gaan acteren en om te gaan performen, is eigenlijk ook een zoektocht, denk ik, daarnaar, naar die verbinding. En dus als je me, nu weet ik dan, dus dankzij dit hele verhaal, misschien ook het antwoord op je vraag, dat is ook wat het me brengt. Meer verbinding met het leven.
Ja. Knap. Mooi dat je dat zo zelf hebt aangepakt en vorm hebt gegeven. Zelfredzaam. Toch?
Ja.
Ja. Doris, is er nog iets wat jij tot slot wil vertellen aan de luisteraars? Is er iets waarvan je zegt, hey, dit wil ik nog heel eventjes kwijt?
Ja, eigenlijk wil ik een paar websites noemen, als dat oké is.
Alsjeblieft.
We hebben natuurlijk al mijn website genoemd. De website nog een keertje van mijn stichting, www.cellosonate.nl, is dus ook de website waar je die catalogus kan vinden over Nederlandse componisten en waar je ook in onze webshop onze cd's kan bestellen. Dat zeg ik toch even, want als mensen nieuwsgierig zijn naar die Nederlandse sonates, kunnen ze dat dus daar bestellen. Misschien leuk ook als kerstcadeautje.
Kun je ze ook streamen?
Nee. Ik geloof wel dat op Spotify of op iTunes, een van twee, iTunes geloof ik, daar staan de cd's ook. Dus dat kan wel. Als je ze echter rechtstreeks bij onze stichting koopt in cd-vorm, dan gaat het geld naar onze stichting en steun je onze stichting. En als je via iTunes koopt, dan gaat het geld naar onze cd-maatschappij en dan krijgen wij daar, nou, ik weet niet, een klein percentage van. Dus dat
heel
is
goed om te weten. Goed.
Dus dat is de keus. Maar inderdaad, ja, als je een iPod hebt of je zet het op je telefoon, dan kan je dus naar iTunes gaan. En als mensen meer willen weten over Alexandertechniek, maar niet in Amsterdam wonen of niet bij mij les willen of kunnen nemen, maar wel ergens anders een leraar zoeken, kun je naar www.alexandertechniek.nl, is het volgens mij. Het is of NL of ORG. Volgens mij NL. En dat is gewoon de site van de Nederlandse Vereniging voor Leraren van Alexandertechniek. En daar kan je gewoon kijken. Jij kan ook kijken of er iemand in Drenthe is. Want misschien is er wel iemand. Het zou me niks verbazen als er intussen mensen zich daar ook ergens gevestigd hebben die lesgeven. In bijna alle provincies. In alle provincies zit wel iemand.
Ik wil bij jou.
Nou, dan kom je maar bij mij. En wat ik nog meer zeggen?
Misschien je speelbeurten.
Ja, nou ja, het enige wat ik nu heb staan nog tot het eind van het jaar is 12 december in Tivoli Vredenburg, onze voorstelling. Maar die is volgens mij al uitverkocht, want er kunnen maar 30 mensen in. Ik geloof dat we 2 keer spelen, maar dat het alsnog dan is uitverkocht. En dan gaan we weer verder met voorstellingen vanaf 26 februari. En die staan op onze website, op www.cellosonate in de agenda. En dan spelen we op heel veel plekken. Echt, en nog, dus er komen nog concerten bij, want normaal is dat helemaal niet zo kort van tevoren. Maar veel podia zijn nog aan het schuiven vanwege corona. En dan bellen ze opeens van, kun je toch nog bij ons komen spelen ook en zo. Dus,
komt dan zeg je oké. Okay.
Wel ja, waarom niet?
Zo is dat.
Er hangt wel een prijskaartje aan, zeg je dan.
Uiteraard, maar ik denk dat iedereen daar ook weet van de hoed en de rand. Hè?
Ja, zeker.
Doris, ik vond het superleuk.
Ik vond het ook leuk.
Dank je wel voor het feit dat je op die fiets door de kou hier naartoe bent gekomen.
Goed
vanuit
voor
Eiburg.
Conditie.
Goed voor de conditie, goed voor alles. Goed om je gedachten op nul te zetten.
Ja, zeker.
Ik vond het heel erg leuk. Ik ben heel erg veel over je te weten gekomen. En ik hoop inderdaad dat onze luisteraars op zoek gaan naar je website. Hartelijk dank. En ik hoop je het ergens te zien in het theater.
Dank je wel. Thank you.